voor degenen die de raadzaal verlaten, wel thuis. En voor degenen die hier zijn gebleven, welkom. Ik zal misschien voor de derde keer zeggen, u ziet er allemaal goed uit. Ik wil u echter wel waarschuwen. Lange betogen betekent dat u van kleur gaat verschieten en dus de gezonde kleur wellicht gaat verliezen. Ik zou dus willen adviseren, hou het vooral kort. Dan de mededeling dat we vandaag missen in ons midden meneer Goebe en mevrouw Thuisters. En daarmee hebben we punt 1 met uw welnemen alweer gehad. Gauw over naar agenda punt 2, spreekrecht. Dat is niet aangevraagd. Dus daar kunnen we ook heel snel mee zijn. Vaststellen van de agenda. Heeft er iemand daar een opmerking over? Niemand? Dan heb ik er een. We hebben ze net al binnen zien komen, onze gasten voor vanavond van BDO. Welkom. Zullen wij deze gasten niet langer in spanning laten en ze meteen maar aan het woord laten komen, dan kunnen hun ook op tijd naar huis. Net als wij, hoop ik. Goed, zullen we dat zo afspreken, want dan gaan we dat nu doen. Ik nodig BDO uit om zich voor te stellen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ons is inderdaad gevraagd ons kort voor te stellen als jullie nieuwe huisaccountant vanaf boekjaar 2019. We hebben een korte presentatie gemaakt om even kort iets te vertellen over zoals wij hier met z'n drieën zitten, BDO in het algemeen. Maar vooral ook eventjes over onze controleaanpak, hoe wij denken jullie jaarrekening zo meteen op een goede manier te kunnen controleren. En ook om te kijken van hoe kunnen we nou jullie als raadsleden op een goede manier betrekken bij dat proces. De raad is onze opdrachtgever. Dus uiteindelijk gaat het erom dat we op een goede manier de aandachtspunten die jullie als raadsleden hebben in onze controle aanpak ook een plek geven. Ja? Even kijken of het pijltje doet. Ik zei het al, even kort een voorstelronde. Vervolgens zal Nicole ook met name de weerspecifieke elementen nog eens een keer even de revue laten passeren, zoals we die ook in onze offerte hebben opgenomen. En vooral ook even kijken waar staan we nu, want het is inmiddels al half september. We hebben niet stilgezeten, dus een aantal bijeenkomsten zijn al geweest. En het proces van de controle van 2019 is dus al een tijdje bezig. Mijn naam is Dennis Meeuwissen, partner bij BDO sinds bijna 4 jaar. Ruim 20 jaar ervaring in controle en advies van gemeente. Woonachtig in Halen in de gemeente Leudal. En zoals ik al zei, zometeen zet mijn handtekening om de controleverklaring bij jullie stukken. Maar dat doe ik vooral niet alleen. Dat doe ik onder andere met Nicole Bovendeert en Salah Aishi. En nog een aantal andere mensen die jullie wellicht over de vloer zullen zien lopen de komende periode. En tevens ook in de auditcommissie en wellicht hier in de commissieoverleg zullen zien optreden. Nou, daarnaast hebben we een aantal specialisten, want de controle van een gemeente is zo complex tegenwoordig dat je dat als simpele accountant tegenwoordig niet meer alleen kan. Jeroen Kremers, fiscalist, die met name op het gebied van vennootschapsbelasting een team heeft gebouwd de afgelopen jaren om jullie te voorzien van adviezen, met name bij het grondbedrijf uiteraard en andere activiteiten waar je als ondernemer wordt beschouwd als gemeente. Heel belangrijk om die ontwikkeling op een goede manier met jullie te delen en te kijken hoe dat ook in jullie jaarrekening landt. Frank van der Lee, collega adviseur, met name op het gebied van sociaal domein. Wat gebeurt er nou allemaal in de jeugdzorg? Hoe zit het met de uitgaven die we daar allemaal doen. Hoe houden we grip op die jeugdzorgkosten in de regio, landelijk. Daar zal Frank in ieder geval een belangrijke rol in spelen om ons als auditteam aan te vullen. Elke van Tegelen, gespecialiseerd in soft controls. Wij van de accountants zijn met name van de hard controls. Hè. Afspraak is afspraak. We moeten ook altijd alles kunnen zien, de maatregelen die jullie als college ook nemen om een bedrijfsvoering op een goede manier neer te zetten. Maar met name die soft controls worden steeds belangrijker als je het hebt over gedrag en cultuur. Hoe doen we dat nou? Daar zullen we ook in onze managementletters over rapporteren. En Anne Luys, heel specifiek WNT-specialist. Als je kijkt naar de ontwikkelingen rondom die wetnormering topinkomens, een heleboel heisa geweest. Uiteindelijk is dat bij de meeste gemeenten gelukkig op een goede manier geland. Maar de verantwoording daarover die is nog steeds vrij complex. Als je kijkt van hoe jullie dat allemaal moeten doen, is dat nog het nodige werk te verzetten. Verandert ook ieder jaar, dus we hebben daar ook specialisten voor binnen BDO in het team zitten. Heel kort nog over BDO in het algemeen. Relatief jonge speler zeg maar in de gemeentebranche. Ruim 4, bijna 5 jaar bezig met de controle van gemeenten. We hebben toch meer dan 2.500 collega's in het land. Dat is een grote speler wereldwijd. Meer dan 70.000. Dus er staat wel een behoorlijke club met een goede continuïteit om jullie in ieder geval de komende jaren van dienstverlening te voorzien. En als je ook kijkt naar de klanten op dit moment, we doen voor het komende boekjaar 2019 ruim 60-tal gemeenten in het land. Dat is dus ongeveer net geen 20% van de gemeente. Maar ook mooie organisaties als het ziekenhuis hier in de stad. Provincies die we mogen bedienen. Gemeenschappelijke regelingen. En vooral dus ook een aantal gemeenten hier in het Midden-Limburgs. Ja, geef ik het woord eventjes aan Nicole.
Hij doet het. Dat doe jij dan maar. Nou ja, weer specifiek om niet elke dag hier bij de gemeente rond te hoeven lopen en niet een integrale controle te doen, hanteren wij een risicogerichte benadering. Dus wij hanteren diverse thema's die wij bij onze controles zullen bekijken. En een aantal van die thema's hebben we hier op deze slide gezet. Ik ga ze niet allemaal met u doornemen, maar een aantal wil ik toch toelichten. En een daarvan is de eerste linksboven. Die gaat over een in-control statement. Dat is een verandering die er aan zit te komen vanaf de jaarrekening 2021. Dat heeft ermee te maken dat vanaf dat moment het college expliciet in de jaarrekening een verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. En dan zult u denken van ja, dat doet het college nu toch ook al. Dat klopt, alleen dan wordt het een separaat onderdeel van de jaarrekening. En wat betekent dat dan voor ons als accountant? Dat wij in ons oordeel niet meer de twee aspecten getrouwheid en rechtmatigheid meenemen, maar alleen de getrouwheid. Dan twee andere items die wij bekijken. Zal u niet raar in de oren klinken, uiteraard het sociaal domein en de grondexploitatie. Nou, het sociaal domein, u hoeft de krant maar open te slaan en de koppen komen u tegemoet. Waar we bij de interimcontrole ook naar kijken van hoe heeft de gemeente Weert dat in de grip, ook met de samenwerking van de centrumgemeente Roermond. En bij de grondexploitatie kijken we uiteraard naar hoe zit het met de waardering, de schattingen en daarnaast ook het vastgoed. Dus niet alleen de grondexploitatie, maar we kijken ook naar het vastgoed. Wellicht denkt u van god, kunnen wij ook nog items aandragen? Uiteraard, dat hebben we ook tijdens de offertepresentatie toegelicht. Het is altijd mogelijk om een aantal speerpunten mee te geven. En in de auditcommissie die gepland staat voor 24 oktober, zullen we daar nog nader over spreken. De thema's die we genoemd hebben op de slide, daar rapporteren we ook over in de diverse verslagen naar aanleiding van de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole. Naast onze core business van controleren van de jaarrekening hebben we afgelopen jaar als BDO ook een publicatie uitgebracht. En die ging over het volgende. Misschien denkt u er ook wel eens over na van god, hoe financieel gezond is onze gemeente nou eigenlijk? Wat wij hebben gedaan als branchegroep overheid is alle financiële cijfers en kengetallen over de periode 2008 tot en met 2017 op een rijtje gezet en geanalyseerd en gekeken of daar een soort van gemene deler uit naar voren kwam. Nou, ik kan u vertellen, die was er niet. Want er waren zoveel verschillen tussen gemeenten, provincies, krimpregio's. Maar één trend die wel naar voren kwam was de daling van de solvabiliteit. Die daalde in de periode die ik noemde van ongeveer 42% naar 35%. En dat in een tijd dat het sociaal domein tekorten kent, is dat wel een zorgelijke situatie. Misschien denkt u, waarom staat daar Weert 32%? Dat heeft ermee te maken dat wij naast die cijfers en die kengetallen wat ik zojuist noemde, ook gekeken hebben naar wat doet dat sociaal domein nou eigenlijk om een gemeentelijke begroting. En schrik niet, de taken rondom het sociaal domein die hadden voor 40% druk op een gemeentelijke begroting. En Weert die zat daar net onder met die 32%. Het zijn allemaal maar cijfers, dat klopt, maar wat wij in die publicatie ook gedaan hebben, is diverse bestuurders aan het woord gelaten, zodat die cijfers toch wat meer kleur en nuance krijgen. Nou, waar staan we nu? Dennis die noemde het al, er zijn al diverse gesprekken geweest. Misschien even heel kort. Eerste kennismaking was bij het vaststellen van de jaarrekening 2018. Saal en ik zaten toen ook in deze zaal, dat was eigenlijk het startpunt. Vervolgens zijn er ambtelijk al diverse gesprekken geweest. We hebben kennis gemaakt met portefeuillehouder Financiën. 24 oktober staat de auditcommissie gepland. En ik zou bijna zeggen, we hebben een vliegende start gemaakt en we gaan op naar een hele fijne samenwerking.
Ja, dankjewel Nicole. Nou, wat ons betreft was dat even een kort overzicht van, zoals we zeiden, een stukje BDO, het team dat jullie van dienst zal zijn de komende periode. En vooral ook het proces, hoe dat eruit gaat zien richting in eerste instantie de management letter die aan het eind van dit jaar wordt gerapporteerd. Zijn er nog vragen hierover?
Ik zou wat dat betreft even in willen breken als ik dat mag. Ik zou de leden van de auditcommissie willen vragen om hun vooral technische vragen te bewaren tot 24 oktober. Want dan hebben we daar alle ruimte om deze vragen daar met elkaar te bespreken. En het is hier een beetje het algemeen te houden, zodat het voor iedereen goed te volgen is. Ik zag meneer Van Doren met de eerste vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het inderdaad kort houden. Mevrouw Bovendicht die noemde twee dingen. De rechtmatigheid wordt in 2022 niet meer meegenomen in de beoordeling. Als ik het goed begrepen heb, heeft u dat gezegd. Maar waar vindt die dan plaats? Dus het is getrouwheid en rechtmatigheid. En rechtmatigheid vormt geen onderdeel meer van. Daar zou ik graag iets meer over willen weten waar het dan terecht komt. Een tweede punt is over die solvabiliteitsratio's. En wellicht is het interessant dat u eens kijkt wat de algemene uitkering voor gemeenten was in 2002 en in 2020. En dan moet u eens naastleggen het taakpakket van gemeenten. En dan kunt u meteen zien waar die solvabiliteit vandaan komt. Dank u wel.
Mevrouw Bovendeert, wilt u een antwoord geven op deze vragen?
Eerste vraag ten aanzien van de rechtmatigheid. Het blijft wel nog een onderdeel van de controle. Het is alleen dat wij op een andere manier daarover rapporteren in de verklaring. Dus even een heel simpel voorbeeld noem ik het maar even. Ik probeer het in Jip en Janneke taal uit te leggen. Op het moment dat er een fout zit in de aanbestedingscontrole, dan zouden wij als accountant dat nu expliciet rapporteren. Op het moment dat er vanaf jaarrekening 2021 een rechtmatigheidsverantwoording door het college wordt afgegeven, dan kijken wij naar dat proces en vinden wij iets van dat proces. En dat is dan een onderdeel van de getrouwheidscontrole. Voldoende? En het antwoord op de tweede vraag ben ik het helemaal mee eens.
Prima, dat zijn korte antwoorden. Daar houden we van. Wie nog? Mevrouw Van den Berg.
hadden het genoegen als auditcommissie al met jullie te mogen kennismaken. Dit is meer niet echt een vraag of een opmerking. Ik hoop dat jullie geen proefballonnetjes zijn als aanduiding voor het werk wat we straks krijgen. Maar heel veel succes in ieder geval. Hoor.
Zijn er nog meer mensen die vragen of opmerkingen hebben? Of die het nu willen stellen? Niemand? Dan zien wij uit naar 24 oktober. Want dan zullen we u het vuur wel aan de schenen gaan leggen, denk ik. Ik denk dat we het nu allemaal opgezout hebben. Prima. Dank voor uw komst en tot 24 oktober. Gaan wij meteen verder met agenda punt 4. Het vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie middel en bestuur. De datum 20 juni 2019. Er zijn vooraf geen opmerkingen op de advieslijst. Zijn er die nu wel? Niemand? Dan gaan we verder met punt 5 ter kennisname. Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 3 juli 2019. En ik word ingefluisterd dat er geen toezeggingen waren, dus daar zal wel niemand op reageren. Voortgangsrapportage, toezeggingen en overzicht aangenomen moties. Mevrouw van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Om het kort te houden, motie middelen en bestuur 6201-2741 willen we van beide weten wat de status is. En dat betreft 10% norm extern inhuur en het volgende dashboard begrotingsresultaat. Dank u wel.
Ik kijk even naar mijn rechterzijde. Wie gaat daar op? Meneer Heijmans gaat daar een antwoord op geven.
Nou, u legt de lat erg hoog. Ik ga vertellen dat ik het antwoord op de vraag rondom de inhuur nog niet kan beantwoorden. We zijn ermee bezig. U heeft dat antwoord te goed. Dus, en ik ga proberen voor, nog sterker, ik zeg u toe dat u voor de begrotingsbehandeling daar een antwoord op heeft. De tweede vraag.
Sorry.
Het gaat over het dashboard met betrekking tot begrotingsresultaten. We maken stappen, maar u heeft echt nog even geduld nodig om te komen tot een heel goed dashboard, waarmee we ook echt, zal ik maar zeggen, die stuurinformatie met u kunnen gaan delen. Er worden wel heel veel, er zijn heel veel ontwikkelingen in de organisatie rondom strategische visie, sturen op effecten, beleidsindicatoren. En u zult in de begroting 2020 zien dat daar ook al wel weer wat dingen zichtbaar zijn geworden. Hè. Dus dat we daar ja, echt wel stappen maken. Maar om de juiste data naar boven te krijgen en om voor onszelf goed te definiëren waar willen we dan precies op sturen, moeten we die andere trajecten ook eerst goed doorlopen hebben. Dus ik heb ook niet de illusie dat we daar op hele korte termijn bij u op gaan terugkomen. Er is nog wel echt wel wat meer werk voor nodig. Maar het is misschien ook een van de onderwerpen die wel goed is om een keer in een auditcommissie ook aan de orde te laten komen. Om ook van u als commissie of u als raad te horen wat u daar dan graag in zou willen terugzien. Dus ik denk dat we dat moeten gaan proberen om in te passen in de agenda's een keertje.
Dank u wel. Voldoende beantwoord. Zijn er nog anderen die iets willen opmerken? Nee, gaan we verder. Met agenda punt 6, kennis nemen van de lijsten. Sorry, inderdaad, de beleidskalender. Ik sla hem over eigenlijk met het gevoel dat u er niets over wil zeggen. En daar heb ik, dat gevoel is correct. Oké, okay, gaan we verder met agenda punt 6. Kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven. En ook hier gaan we verder met agenda punt 7. Opvang asielzoekers van Hoornen kazerne. Is daar meneer Wieser die daar iets over wil weten?
Dankjewel, voorzitter. Ik kijk naar de cijfers van het CITRAP. En dan valt op dat in dit jaar al 73 aanhoudingen zijn op een totaal vanaf het begin van 167. Dat betekent dat dit jaar enorm veel aanhoudingen zijn gedaan. En ik zou graag van de portefeuille willen weten of dit een, ja, wat voor gedachte hierachter, of wat,
wat hier precies achter zit, wat voor aanhoudingen dat zijn. Of dat ja, eigenlijk kan het bijna niet meer zeggen dat het een incident is. En wat daaraan te doen is.
Mevrouw Beenders?
Ik had dezelfde vraag, dus.
Er mag nu het antwoord komen.
Wat staat uw microfoon hard? Of praat u zo hard?
Ik heb nog veel energie na de vakantie, denk ik.
Ja, want dan klinkt u zo boos. Het zijn incidenten, maar dan, zo noemen we dat in het jargon, geweldsincident of incidenten van verstoring van de openbare orde. Het heeft te maken met de wat grotere bezetting de laatste maanden van het AZC. We zitten tegen de 1000 aan steeds. Het heeft met de interne reorganisatie van COA te maken. Het heeft ook te maken met dat er een grote groep zit, mensen zijn die terug moeten naar hun eigen land. Veilige landers, zoals we dat noemen. Afgelopen nacht en de nacht daarvoor zijn er ook weer aanhoudingen verricht. En dan gaat het om vechtpartijen. Ik kan u daar geen namen en rugnummers van noemen, maar dat mag natuurlijk niet in het kader van de wet op de privacy. Ik heb gisteren een regulier overleg gehad met de locatiemanager. En elke twee weken hebben we veiligheidsoverleg, komt het ook terug. Ja, dat is eigenlijk van wat ik ervan kan zeggen. Het is niet dat het uit de hand loopt. Ook in het omwonendenoverleg van afgelopen maandag bij de omwonenden is er een serene rust. Dus die zijn tevreden ook met hetgeen wat er gebeurt. En als er iets gebeurt, dat ook de politie dan ook snel en adequaat optreedt. Maar ja, van de andere kant, elk incident is te veel. We hebben ook een bericht gehad van een winkelier waar bewoners die hier niet thuis horen, maar wel op het AZC verbleven, vervelende dingen deden. Dus ik heb daar ook een overleg mee gehad. Dat was vrouw Snaling van een mailtje van mevrouw Beenders volgens mij. Dus we hebben er zoveel mogelijk aandacht voor. En ja, u weet hoe ik erin zit. Dat proberen we zo goed mogelijk na te komen. En ik weet ook vanuit de politie dat ze daar ons zo goed mogelijk bij ondersteunen en doen wat hun kunnen. En ook het COA, moet ik eerlijk zeggen, doet ook wat ze kunnen. Maar ja, het is zoals het is. Als je 1000 mensen bij elkaar zet, dan kun je er donder op zeggen. Natuurlijk ook als je zet je 1000 bejaarden bij elkaar, bij wijze van spreken, heb je incidenten. Maar dit is wat meer en dit is wat ernstig op dit moment. Dus we houden het goed in de gaten. En mocht het echt onverhoopt de pannen uitreizen, dan kom ik bij u zeker terug. Dus dat is geen toezegging, want anders wordt hij weer genoteerd. Maar u weet dat ik... U kunt ervan overtuigd zijn dat we de vinger aan de pols hebben.
U bent content met het antwoord? Prima. Ik probeer al een beetje terug te gaan zitten. Is het zo beter, het geluid? Ja, oké. Okay, nee, dan is het ook dat weer geregeld. Veiligheidsoverzicht, punt 8, 2 maandelijks. Wie wil daar iets over vragen of opmerken? Niemand. Dan gaan we verder naar de rondvraag.
Dan ik zelf, voorzitter, want als dat mag. Meneer Smoelenaars...
U mag even, ja.
Meneer Smoelenaars laat nu zijn beurt voorbij gaan. Het ging over het cameratoezicht. Ik kondig hier aan in het veiligheidsoverlicht dat we tijdens de kermis gebruik gaan maken van mobiel cameratoezicht. Ik zoek het even erbij. Punt 5 van het overzicht. En we gaan ook gebruik maken van mobiel, van een drone. Limburg, politieleger Limburg is een van de 3 regio's in Nederland die gebruik mag gaan maken experimenteel, of gebruik mag maken experimenteel van een drone. Als een nationale proeftuin, zoals dat zo mooi heet. We gaan die overigens ook inzetten voor op de zaterdag en de zondag met name om de mensenstromen te coördineren en te voorkomen dat er situaties ontstaan waardoor er druk ontstaat en mensen in paniek raken, et cetera. Niet meer en niet minder. Dus we gebruiken ze ook niet voor opsporing. We gaan ze ook zeer zorgvuldig om met privacy. Wees daar gerust in, daar zit ik zelf ook scherp in. Maar als we gebruik maken van cameratoezicht, moet ik u dat van tevoren melden als dat kan. En bij de evaluatie van de kermis straks kunt u weer teruglezen hoe het gegaan is. Het is Ook de vorig jaar, kan ik u overigens wel verklappen, dat staat overigens ook in de evaluatie, is het van meerwaarde de manier waarop we met die camera's hebben kunnen werken. En we gaan dit jaar dus dat nog enigszins uitbreiden met één camera, inderdaad, waar u naar vroeg, om dat ene plein nog ook beter in zicht te hebben. En we gaan het uitbreiden met een drone, maar dan alleen voor de zaterdag en zondag en tussen 2 en 8. Want een drone 's nachts schiet ook niet echt op. Of je moet weer een hele scherpe verlichting. Maar ja, dan gaat het zo'n spookbeeld opleveren natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een beetje de situatie. Vooral bedoeld om mensenstromen te kunnen reguleren. En dan via de schermen te kunnen mensen erop attent te kunnen maken. Niet bedoeld voor opsporing. En zeker niet bedoeld om daar privacygevoelige dingen mee te doen. Dus ik hoop dat u dat geruststelt. En ik zal daar zeer nauwlettend op toezien dat het ook zo gebeurt.
Is deze combinatie van agendapunt 8 en 9, is dat naar behoren beantwoord? Dan gaan we verder met agendapunt 9, de rondvraag. Ik heb een notitie hier dat de VVD vragen heeft over meldkamers, de regionale meldkamers. Wilt u de vragen herhalen of denkt u van we hebben ze schriftelijk ingevuld, een antwoord is voldoende? Ik neem aan dat u de vraag gaat herhalen.
Ik neem aan dat het handiger is voor de luisteraars thuis.
Oké.
Dank u wel, voorzitter. In onder andere de Limburger van afgelopen zaterdag staat een artikel over de kwetsbaarheid van regionale meldkamers. Er is sprake van onderbezetting en verouderde ICT en hierdoor kunnen niet alle 112 oproepen goed worden opgevolgd. De vragen betreffen: in hoeverre speelt het ook bij de veiligheidsregio Noord-Limburg, waar wij Weert is aangesloten? Kan het zijn dat onder andere de 112 oproepen, maar ook andere veiligheidszaken niet goed worden ontvangen en afgehandeld? Wat is het risico voor de inwoners? En wat is het risico voor de medewerkers van de VRLN, maar ook voor betrokkenen als bijvoorbeeld politie, brandweer, ziekenhuis, die eventueel niet tijdig worden gewaarschuwd en daardoor ook hun werk niet goed kunnen doen, wat bijzonder frustrerend kan zijn? Dank u wel.
Wie mag het antwoord geven, meneer Heijmans?
Ja, en dank aan mevrouw Van den Berg dat u de vraag schriftelijk ingediend heeft. En dan kan ik ook van een goed antwoord voorzien. Of het naar tevredenheid is dan weer vers 2 natuurlijk. Maar ik heb er namelijk overleg over gehad met onze politiechef, mevrouw Faber. En ook de vraag even doorgespeeld en ook hier intern. Het goede nieuws is dat wij de afgelopen maanden, dus vanaf 1 januari... en daar spreek ik even voor Weert, een score hadden van 92,3%. En dat wil zeggen dat in 92,3% de politie binnen de termijn van 15 minuten op een incident waar ze aanwezig moesten zijn, ook aanwezig was. Dat is een hele hoge score en ook een goede score. Dus dat geeft ook een beetje lucht aan, zou het inderdaad allemaal waar zijn wat er in de krant staat, en u weet hoe ik over de krant denk, dat er het niet allemaal deugt op de meldkamers. Dat er wat aan de hand is bij de meldkamers, dat is klopt overigens wel. Aanstaande zaterdag, kan ik u nog even vermelden, zal bij het programma Kassa ook aandacht aan besteed worden. Aanstaande zaterdag, kunt u nog eens kijken op Nederland 1. En te meer dat nu deze vragen ook bij de minister terecht zijn gekomen, de minister van JNV. En het is nu ook eigenlijk een beetje een landelijke zaak, dus die is er ook verantwoordelijk voor. Het is een ministeriële verantwoordelijkheid, de meldkamers. En de minister van JNV, u kent hem, die zal de media en de politiek beantwoorden, is ook aanspreekpunt. Nou dacht ik, ja, ik kan me daar wel zo mee afdoen aan mevrouw Van den Berg, maar daar schiet zij niks mee op en de mensen in Weert ook niet. Dus daar ben ik naar mevrouw Faber gegaan hier in Weert en gezegd van, hoeveel last hebben wij daarvan? Nou, zoals ik al zei, het valt in Weert mee. Nog sterker, wij scoren in Weert heel goed. Zouden we nog beter scoren als de meldkamer optima forma zou zijn? Ja, misschien wel. Maar dat ligt even in de hand van de minister, want die moet natuurlijk de beurs gaan trekken om een aantal zaken beter te doen laten organiseren. Dankzij uw vragen, overigens is het in ieder geval bij ons ook op het netvlies gekomen en zullen wij het ook blijven volgen. Voor nu, geen paniek. De scoren is goed, we hebben er geen last van. Op dit moment wil niet zeggen dat het misschien als de meldkamers optimaal zouden werken, als dat inderdaad zou zijn als ze niet optimaal zouden werken, dat we nog beter zouden scoren. Dus dat is een beetje het antwoord, geen risico voor de inwoners, geen risico voor de diensten waar u naar vraagt. Ik hou wel de vinger aan de pols nu, dankzij uw vragen. En mocht er de minister binnenkort met een antwoord komen, zal ik dat ook naar de raad toe laten gaan, zodat u ook zelf kunt lezen wat het antwoord vanuit de minister is.
Is deze vraag voldoende beantwoord? Dan mag u uw acrobatische tour weer uithalen en het lampje uitdoen. Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een vraag ten aanzien van de evaluatiekermis. Die hebben we erg laat gekregen. Zou dat volgend jaar eerder kunnen zijn? Dan kunnen we er ook nog iets mee doen. Als je daar nu iets van zegt, dan is de kermis al bijna bezig. En ik heb even Tilstuk... mag ik dat meteen doen, voorzitter? Of moet ik dat... Ja? Tilstuk 1533, dat is het jaarverslag VTH 2018. Goed om te zien dat het aantal bezoekers van de bewaakte fietsenstalling echt goed is toegenomen. En ik had daar een vraag over. U geeft aan bij de controles bouwen, ruimtelijke ordening, dat er controles zijn op de breedplaatvloeren. Kunt u me vertellen waar dat dan gebeurt? Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Wie kan er een antwoord geven op de breekplaatvloeren?
Nou, nee, kan ik dus niet beantwoorden. Nee, ja. Nee, toevallig niet. Nee, daar kom ik schriftelijk op terug.
En op de vraag over de evaluatie van de kermis, daar kan ik wel een toezegging op doen. Die gaan we voor de carnaval. Nou, want ik vind dat eigenlijk ook wel, maar... Het heeft er allerlei oorzaken natuurlijk, maar voor de carnaval 2020 moet de evaluatie van de kermis bij u gepasseerd zijn. Dat is een toezegging.
Dat is een toezegging, ja.
Meneer Otter, toezegging.
Toezegging. Meneer Seibe.
We zitten vorige week op het Sprekersplein. Namen de mensen die van de mogelijkheid om daar een zaak aan de raad voor te leggen afscheid met... de mededeling van de burgemeester dat ze bericht zouden krijgen nog. Dat is een verbetering ten opzichte van eerder. Want mensen kwamen, mensen gingen en toen was het met het Sprekersplein. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Het punt is nu wel, wie geeft deze mensen bericht en wat is het bericht? Want de mensen komen naar de raad, leggen... een zaak voor aan de raad en dan moet in de afdoening, in het vervolg, wat het dan ook is, denk ik, de raad een plaats hebben. Dus graag opheldering over hoe we dat nu gaan aanpakken. Dat is één. Twee, in de informatiebijeenkomst hebben we een presentatie gehad over de handleiding bijzondere wetten. Procedure voor het vervolg en de positie van de raad erin blijft wat onduidelijk, maar dat laten we nu maar buiten beschouwing. Het is wel een punt wat nou in die handleiding komt en wat we niet meer terugzien. De ondertitel van de handleiding is een vervolmaking van de beheervisie binnenstad. Het gaat over de regels voor het gebruik van de openbare ruimte, maar ik meen dat ook eens ergens gezegd of zelfs geschreven is dat die handleiding in de plaats komt van het horecabeleid en het evenementenbeleid. Nu zitten er in het horecabeleid en het evenementenbeleid zaken die niks te maken hebben met de fysieke ruimte, met fysieke zaken. Als het inderdaad zo is dat die twee documenten nu weg zijn... Die golden trouwens tot 2016 geloof ik en er zou dan nog een vervolg op komen, dat hebben we nog niet. Maar als die weg zijn, wat doen we dan met die specifieke onderwerpen van horecabeleid en evenementenbeleid? En het derde, dat is heel simpel, waar is het ruiterstandbeeld?
Ten aanzien van de eerste twee vragen zou ik meneer Heijmans willen vragen. Wie is er op de hoogte van het...
De derde ook, voorzitter. De derde ook.
Ook? Prima. Dan mag u ze alle drie gaan beantwoorden.
Het Sprekersplein, meneer Seibe, hebben we afgesproken in het fractievoorzittersoverleg dat we dat voor het eind van het jaar gaan evalueren. Dus daar komen we op een aantal zaken op terug. Burgers die een vraag stellen aan het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het hoogste orgaan, meneer Seibe. U bent daar verantwoordelijk voor. U heeft een aantal zaken gemandateerd aan het college. En wij hebben weer een aantal zaken gemandateerd aan ambtenaren. / via wethouders. Maar dus daar, de beantwoording gaat op die manier. Zoals ook als mensen gewoon een brief schrijven naar het college van het gemeentebestuur. En de evaluatie die zal voor het eind van het jaar, dan moeten we, dat heeft de griffier opgenomen, gaan we voor het eind van het jaar en dan kan dit punt ook aan de orde komen. De handleiding bijzondere wetten, u refereert naar een informatiebijeenkomst waar wij u aan de voorkant, zoals u zo vaak vraagt, wilde meenemen over een proces wat we zijn opgestart. U was daar een beetje terughoudend en ik gedrukt me genuanceerd uit. Maar binnenkort gaan we dat gewoon normaal in de procedure brengen. Dus dat betekent commissie, raad. En dan kunt u daar van alles van zeggen en van vinden wat u daarvan wilt zeggen en van wilt vinden. Ten aanzien van het ruiterstandbeeld is er een verzoek gekomen om het ruiterstandbeeld een plaatsje te geven tijdens de kermis. Om zodoende ook de Weertenaren kennis te laten maken van het ruiterstandbeeld. Dat verzoek is in behandeling, maar dat doorkruist een eventuele onthulling in Brussel, waar de koning het of de nieuwe, ja, de koning en de nieuwe Europese president, die heet geen president, maar wat mevrouw, die mevrouw wat Timmermans wilde worden. U weet nu zeker wie ik bedoel. Die gaat dat samen met de koning onthullen en dat tijdstip zou wel eens elkaar kunnen kruisen. Dus dat is er aan de hand met het ruiterstandbeeld. Overigens is het nog steeds niet van de gemeente, maar van de stichting. Dus wij gaan er niet over. Dat waren de antwoorden.
Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Seibe, nog een keer.
Ja, voorzitter, de uitleg over de afhandeling van de zaken van het Sprekersplein. Dat betekent dat de berichtgeving aan mensen, een eventuele actie die een fractie of één of meer fracties zou willen ondernemen, naar aanleiding van, noem het die inspraak, zou kunnen doorkruisen. Het lijkt me toch niet de bedoeling dat het college dat wil.
Dat zou kunnen, meneer Seymour, maar u bent daar als fractie en niet als gemeentebestuur.
Nee, ik zeg ook, dat zou een eventuele actie van een fractie kunnen doorkruisen.
Maar waarom? U bent er verantwoordelijk voor uw eigen acties. U hoeft daar geen verrekening of verantwoording over af te leggen aan iemand.
Nee, maar als het college al een antwoord geeft, we hebben dat en dat van u gehoord en ons standpunt is zo, dan wordt het wat lastig als er later vanuit een fractie een initiatief komt om wat anders gaan te doen.
Nee, juist niet, helemaal niet zelfs. Oh, wij hebben opdracht gekregen van u om de stad te besturen, conform uw richtlijnen, het jaarrekening, et cetera, noem maar op. En wij doen niks zonder uw toestemming, waar we uw toestemming voor nodig hebben. Dus het kan niet doorkruisen. Als u iets anders wilt, ja, dan moeten we de raad mee zien te krijgen. En dan moeten we inderdaad in de raad, dan moeten we hier terechtkomen. Stel dat u bijvoorbeeld een nieuwe moskee zou willen. Ik noem maar een voorbeeld. Ja, dan moeten we daar in de raad van overtuigen. Dat stelt niet in uw programma wat we uit moeten voeren. Dus dat is het doorkruist niets. U mag als fractie en individuele raadslid bent u daar ook vrij en zonder last of ruggespraak om deel te nemen aan de sprekersplein, om te spreken met mensen. Niet alleen tijdens de sprekersraad, altijd. En wij doen gewoon wat door u wordt opgedragen. Niet meer en niet minder.
Is deze discussie helder? Of wilt u hem nog een keer voeren?
Het wordt per vergaderronde leuker, voorzitter, hier. Tweede, de handleiding bijzondere wetten. Ik wil graag weten of het horecabeleidsplan, het evenementenbeleidsplan, komen te vervallen met de vaststelling van die handleiding bijzondere wetten. Het lijkt mij dat dat nu duidelijk is, wel of niet.
Ja, maar u spreekt voor uw beurt. Dit is een rondvraag. Ik heb u gewezen op, er komt een volledige proces in de volgende cyclus. Daar kunt u dat soort vragen stellen.
En ik zou dan ook willen voorstellen om de volgende ronde af te wachten en te kijken of dat, nadat het hele proces gelopen heeft, aan uw verwachtingen voldaan heeft. En dan kunnen we erop terugkomen. Zullen we het afspreken? Wie nog voor de rondvraag? Niemand? Dan gaan we verder. Oh, nadat we hebben de toezegging die gedaan is voorgelezen hebben En ik zou de griffier willen vragen de toezegging die gedaan is even of hardop voor te lezen.
Voor de carnaval 2020 komt er een evaluatie van de kermis.
En de kermis 2019.
Kermis 2019. En de controle bouwen op breekplaten waar dat is, wordt nog beantwoord door wethouder Van Eyck.
Dan hebben we de toezeggingen gehad. Prima. Dan gaan we over naar agendapunt 11. De lezersverordening. Aan de orde is de lezersverordening en lezerstarieven 2019 omgevingsvergunningen bij duurzame energieprojecten. CA. Wie mag ik het woord geven? Meneer Reesakkers.
Dank u wel, voorzitter. Korte vraag. Eens bestrijd geen voorstel, maar er worden nu een aantal bepalingen geschrapt, dat is prima. Maar er is in het verleden ook gesproken over een algemenere verlaging van bouwleges. En de vraag is, volgt er dit jaar nog een ander voorstel voor 2020, waarin deze verlaging is meegenomen? Of is dit het voor dit jaar?
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg, u had nog een vraag?
Dank voor de tip. Gewoon een kleine vraag en misschien meer ter verduidelijking. Fijn dat dit geregeld kan worden. Er staat dat bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk dit kunnen doen. Een energieproject, een duurzaam project. Mag de VVD dan bijvoorbeeld ook denken aan een sportvereniging die bijvoorbeeld zonnepanelen op haar dak wil leggen van het clubgebouw?
Met uw welnemen en zou ik zelf ook nog een vraag willen stellen. Oh, mevrouw Kadra, u bent voor.
Ja, één korte vraag. We zijn in ieder geval blij met dit initiatief. Maar er staan zinsneden en deze tarieven zijn substantieel lager dan de huidige lezerstarieven op basis van bouwkosten. Maar wat is het verschil? Want volgens mij denken jullie heel vaak dat wij weten hoe al die stukken eruit zien. Maar wij konden het in ieder geval niet achterhalen wat dan dat substantiële verschil is.
Zijn er nog andere leden van de commissie die nog een vraag willen stellen? Dan wil ik die toch stellen. Er wordt nu een termijn gehanteerd van 2 jaar. Dat zou kunnen, maar dit soort van projecten wil wel eens vertraging oplopen. Is het dan niet beter om de termijn te verleggen naar financial close? Dan moet ik ook bedenken dat alle vragen gesteld zijn en mevrouw Van Eyck nu aan het antwoorden mag.
Nou, dankjewel, voorzitter. Het doel van dit raadsvoorstel is in ieder geval om antwoord te geven op de motie die door de raad vorig jaar is ingediend met betrekking tot duurzame energieprojecten. We hebben wel de tijd getwijfeld van gaan we deze nu al in procedure brengen of gaan we wachten tot het einde van het jaar, want ja, dan hoeft het maar één keer, zo gezegd. Maar we vonden deze zo belangrijk en die lag klaar. Dus we wilden die graag in procedure brengen. En ik wilde ook alvast een schot voor de boeg nemen met het zou best nog wel eens in de toekomst vaker kunnen voorkomen dat we tussentijds bepaalde wijzigingen willen doorvoeren. Omdat we ze gewoon belangrijk vinden. Dat betekent dat er in december ook conform de reguliere procedure ook opnieuw de verordening en het tarief het wel voor zullen liggen. En dan zal het, zoals het er nu naar uitziet, vooral betrekking hebben op de tarieven. En die hangen ook weer samen met de begrotingsbehandeling, waarin we, zou ik maar zeggen, ook al aangegeven hebben dat we streven naar een betere kostendekkendheid. Dus dat zal voor een aantal leges zal dat gevolgen hebben. In het algemeen, het verlagen van bouwleges is op dit moment niet aan de orde. Ik weet niet of u kennis hebt kunnen nemen van het onderzoek wat deze week is gepubliceerd. Doe ik het eventjes uit mijn hoofd. Daar hebben ze in ieder geval landelijk gekeken ook naar hoe hoog de bouwleges zijn op vergelijkbare projecten. En daar zaten wij volgens mij heel keurig in de middenmoot. In de zin van we zijn niet goedkoop, we zijn ook niet heel duur. Maar we kijken vooral ook naar de kosten die wij maken voor het behandelen van de leges. En dat zal in zijn totaliteit bezien op een kostendekkendheid moeten uitkomen. Dus dat zit er in ieder geval niet aan te komen. Mevrouw van den Berg stelt een vraag over sportverenigingen. Er is bewust gekozen voor een definitie die niet zo eng is als zijnde alleen een coöperatie. Want daar wordt vaak aan gedacht, hè? Van als je over dit soort energieprojecten denkt dat het altijd een coöperatie zou moeten zijn. Maar het kan ook de sportverenigingen zijn, zolang er maar geen bedrijfsmatig of winstoogmerk is. Dus dat is de koppeling die daar aan zit. Bovendien is het plaatsen van zonnepanelen in heel veel gevallen vergunningvrij. Dan kom je niet eens aan het betalen van leges toe, omdat de vergunning niet hoeft te worden aangevraagd. Maar goed, dan heb je het meer over kleinschalige, grootschalige projecten. En afhankelijk van de locatie en de omvang van het project. Substantieel lager. Even kijken. Ik had de vraag verwacht, dus ik heb het opgeschreven ergens. We hebben eigenlijk twee referenties. We hebben het zonnepark in Altwitterheide, wat gerealiseerd is, waarvoor we leges in rekening hebben gebracht. En we hebben het windpark, waarvoor we leges hebben berekend. En het zonnepark is onder de oude verordening was het €33.000 aan leges. En onder de nieuwe verordening zou het €22.000 aan leges zijn. En het windpark dat was €284.000 voor drie windmolens. En dat zou op basis van de nieuwe verordening €170.000 zijn. En ter referentie, als je hem zou vergelijken bij bijvoorbeeld met gemeente Leudal, die zit op €190.000 voor drie windmolens. Dus 190.000, dus die zitten daar iets boven. Dus we hebben echt wel gekeken naar referentieprojecten. En het is ook zo dat voor het windpark er ook een ambtshalve vermindering is verleend van de leges die in rekening zijn gebracht. Omdat wij op dat moment ook wel zagen dat dat toch wel erg gortig is voor het project. En dat is, onze leesverordening was daar gewoon niet op ingericht. En dan ga je werken met bouwkosten en dan krijg je dit soort enorme bedragen aan leges. Dus in die zin, ik denk dat het een substantiële verlaging is waarmee we dus ook hopen, zou ik maar zeggen, dat we een incentive geven om dit soort projecten ook voor elkaar te krijgen. En dat is ook wat met dit voorstel in ieder geval is beoogd. De heer Van der Loo heeft het nog over de termijnen. We hebben gemeend met een termijn van 2 jaar een redelijke termijn te hebben gegeven. En uiteraard, projecten vertragen soms, komen soms later op gang. Maar de omvang van de projecten die we tot nu toe hebben gezien met betrekking tot windpark en ook het zonnepark, die waren wel dusdanig groot. En ook de manier waarop ze zijn opgezet met de coöperatie, kan ik me ook voorstellen dat het misschien meer tijd kost dan gemiddeld. Maar dit is de termijn die wij op dit moment wel willen aanhouden, omdat het ook voor ons belangrijk is om ook een vergoeding te krijgen op de een of andere manier voor de uren die wij maken in dat soort trajecten en daarmee ook onze kosten kunnen dekken. Dus daar zit ook wel een beetje de relatie. Wij vinden dat die termijn van 2 jaar in ieder geval redelijk is.
Dank u wel voor de beantwoording. Wie van u wilt er nog een opmerking maken? Niemand? Dan wil ik hem misschien wel maken. Wethouder, bedankt voor het omzetten van de motie in daden. Wat dat betreft denk ik dat we de energietransitie een goede steun in de rug geven op deze manier. Daarvoor dank. Als laatste vraag ik dan, gaat dit naar de Raad als een bespreekstuk of als een hamerstuk? Ik dacht te kunnen concluderen een hamerstuk. Prima, dan gaan we dat op die manier doen. Er zijn geen toezeggingen gedaan bij dit onderwerp. En ik zie op uw gezichten allemaal nog een redelijke kleur. U hebt het allemaal kort gehouden, daarvoor dank. En u kunt nu snel naar huis. Prima, tot de volgende keer.